Goedemiddag, broeders en zusters. Allemaal hartelijk welkom vanmiddag weer in de kerk. Namens de kerkraad heb ik een aantal mededelingen voor u. Binnengekomen met beleidingsattestatie van de gereformeerde kerk te Barneveld. Voorthuizen is zuster Betsy Fuik. En ze woont aan de Sint-Antonielaan, nummer 209 in Noord 5. En zij is een paar weken geleden getrouwd met B. Meems, 12 juni. Welkom Betsy. Ik geloof niet dat ze in de kerk is. Even kijken, de heilige doop is vanochtend bediend aan Liam, de zoon van Wouter en Linda Krol. En vanochtend is niet afgekondigd, maar dat is wel gebeurd. Vorige week, donderdag op 16 juli, is Fedra Dorothee Doutse geboren in het gezin van Barend en Janita Nap. Hartelijk gefeliciteerd daarmee. Haar roepnaam is Doutse. Ik heb vanochtend begrepen dat dat een Friese naam is. Even kijken. Vanmiddag kinderbijbelklas voor de groepen 7 en 8. De collecte is bestemd voor de werkgroep Kind en Kerk. En vanmiddag gaat voor dominee Jan de Haan. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende eredienst.
Als u al even gekeken hebt op de site van de kerk, hebt u gezien dat het vanmiddag gaat over de meest bekende bijbeltekst, dus Johannes 3 vers 16. En volgende week over de minst bekende bijbeltekst. En er zijn al mensen aan het speculeren geslagen, heb ik gezien. Als u volgende week nog niet op vakantie bent, en ik vrees dat volgende week als de basisschool vakantie krijgt, een heleboel mensen er dan niet meer zijn. Nou, dan gaat u dat missen. De rest die ga ik volgende week vertellen wat de minst bekende bijbeltekst is. Na voten en groet zingen we uit het liedboek, lied 205, vers 5 en vers 6. Laten we de dienst in de naam van de Heer beginnen. We spreken uit dat onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade voor u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Samen bidden. Heer in de hemel, we zijn hier bij elkaar gekomen. En we doen dat omdat u ons wat te vertellen hebt vanuit uw evangelie. En u willen we daarvoor danken dat u naar ons toekomt. Het betekent voor ons vaak wel dat ons leven op zijn kop gezet wordt. Want de dingen die u tegen ons zegt, die zijn inderdaad niet in een mensenhart opgekomen. Niemand heeft ze kunnen bedenken. Maar u geeft ze ons wel te lezen en te horen. En vooral, u wilt uw evangelie in ons hart planten. Zodat ons leven gaat vrucht dragen. Voor u en voor de naaste. Wij bidden u open voor ons uw ruime vaderhart. U bent groter dan ons hart. Dat is onze hoop. Het is onze redding. Laat over ons stralen het licht van uw goedheid. Laat schijnen in ons leven de zon van uw genade. Open ons hart, open ons leven voor uw inspirerende aanwezigheid. En maak ons bereid om door de kracht van uw geest mensen te zijn in uw naam. Die leven in dienst van uw rijk. En wilt u daarvoor ook deze kerkdienst gebruiken en inzetten. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Kinderen van groep 7 en 8 mogen naar de Bijbelklas. Wij gaan lezen uit Johannes 3. Vers 1 tot en met vers 16, daar eindigen we, daar gaat het om die tekst, Johannes 3 vers 16. Maar ik begin even daarvoor, aan het slot van hoofdstuk 2... omdat het begin van hoofdstuk 3 daarop aansluit met het woordje zo. Hoofdstuk 2 vers 25, daar staat: en niemand hoefde hem, dat is Jezus, niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist zelf wat er in een mens omgaat. Zo was er een fariseer, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens, is menselijk. En wat geboren is uit de geest, is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Maar hoe kan dat? Vroeg Nicodemus. Begrijpt u dit niet, zei Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent? Waarachtig, ik verzeker u, wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, Hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel, behalve degene die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon. De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. En dan de tekst, want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Tot zover de lezing. We zingen uit Psalm 103, het vijfde vers. We gaan luisteren naar wat hij ons in deze Bijbeltekst te zeggen heeft. Daarna zingen we gezang 154, vers 3 en 4. U wekt een mens tot leven, u trekt hem tot uw licht. Gezang 154, vers 3 en 4 zingen we na de preek. Deze Bijbeltekst uit Johannes 3 is het waard om op de muren geschreven te worden, zei Luther ooit. En Luther bedoelde niet de binnenmuren van de kerk. Nee, deze tekst moest iedereen, waar dan ook, lezen. Johannes 3, vers 16. Je zou hem op de muren, overal op de muren moeten schrijven. Het was dat ze nog geen graffiti kenden, anders zou hij zich waarschijnlijk wel bedacht hebben. Maar de tekst is kort genoeg om op een memoblaadje neer te pennen. En makkelijk genoeg om hem tussendoor in je hart op te zeggen. Maar vooral ook krachtig genoeg als samenvatting van het evangelie, want zo doet hij al 20 eeuwen dienst, als samenvatting van de hele Bijbel. Als je nou niks weet over de Bijbel, begin dan hier. En als je de Bijbel al kent, begin hier dan opnieuw. De meest bekende Bijbeltekst. Ja, dat kan ook betekenen dat hij platgetreden is. Ik ga proberen voor doorgewinterde kerkgangers het stof eraf te blazen. En voor mensen die eigenlijk zelden of nooit in een kerk komen, te laten zien waarom deze tekst zo krachtig is. Dan beginnen we bij de Joodse leider Nicodemus, die we hier tegenkomen. Schriftgeleerde, leraar van Israël, hoog gekwalificeerd. Samen met zijn collega's discussieert Nicodemus over allerlei theologische vragen en standpunten. En dat heeft in de loop van de eeuwen geleid tot verschillende tradities en scholen. En je hebt allerlei rabbijnse geschriften die de Bijbel, het Oude Testament, de Joodse Bijbel, het Oude Testament uitleggen en toepassen. Allemaal verschillende rabbijnse scholen en tradities. Ja, nou ja, zie je wel. Zo gaat het dus met de Bijbel. Zeggen veel mensen dan. Zet 10 gelovigen bij elkaar. En ze vertellen allemaal een verschillend verhaal. Klopt. En dan zit je ook precies op het spoor van iemand als Nicodemus. Hij heeft zijn vragen en ideeën. En daarmee komt hij op een keer naar Jezus toe. Maar dan gebeurt er wat. Dan gebeurt er wat. Jezus komt naar hem toe. En zet Nicodemus compleet op zijn kop. Nicodemus kiest ervoor om 's nachts met Jezus in gesprek te gaan. En bij 's nachts moet je dan niet denken aan een interessant gesprek dat zo om een uurtje of twee in de nacht nog eens gaat beginnen. Maar aan een tijdstip zo na zonsondergang. Dan is het wat koeler en ook wat minder druk. Tijd voor een rustig en belangrijk gesprek. Want Nicodemus die heeft wel wat met Jezus. Maar hij gaat ontdekken dat Jezus wat met hem heeft. Misschien verwacht Nicodemus van Jezus wel waardering of respect, zoals collega's onder elkaar. Want in Jeruzalem waren de signalen over Jezus wel opgevangen. Met die man is wat. Het lijkt erop alsof hij door God geholpen wordt als hij tekenen en wonderen doet. Maar eens navragen hoe dat zit. Maar Jezus begint met Nicodemus meteen over een totaal andere werkelijkheid te spreken dan die van de theoloog Nicodemus. Het gaat Jezus om het hart, om de mens. En dan moet je weten dat Nicodemus woont in het land van goede prestaties, vrome daden en hard werken. Doe voor God je best, dan doet God de rest. Dat is de filosofie. Maar het gaat er niet om dat je God geleerd bent of zo, maar door God geleerd wordt. Je wijs laten maken door God. En dat is echt een andere werkelijkheid dan mensen van zichzelf bij zich hebben. Jezus die gaat met Nicodemus meteen naar de kern. Het gaat in de grond van de zaak om een opnieuw geboren worden, zegt Jezus dan. En Jezus verzekert hem dat tot 2 maal toe, met klem, door te zeggen: waarachtig, ik verzeker u. Het is net alsof Jezus daar dus een paar dikke strepen onder zet. Opnieuw geboren worden, Nicodemus. Wat is dat dan? Je snapt de tegenwerpingen van Nicodemus. Maar Jezus helpt hem snel uit de droom. Het gaat om een geboorte van boven. Tussen haakjes, wij noemen dat meestal wedergeboorte, hè? Maar dat is toch een term die wat makkelijk misverstand oproept. Want dat wekt zomaar de indruk dat jij iets moet. Jij moet wedergeboren worden. En dat moet ook wel, maar jij moet het niet. En dat bedoelt Jezus. Het gaat om een geboorte van boven, uit de hemel. Niet vanuit jezelf, maar van boven. Vanuit God. Dat Hij jouw leven gaat omzetten. Gaat veranderen. Zodat het gaat passen bij God. Dat doet het vanuit zichzelf namelijk niet. En dan komt daar ergens dat bekende Bijbelvers. Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het is net een snoer, die tekst. Een ketting van 27 woorden. En elk woord is betekenisvol. En de hanger waar je blik heen getrokken wordt, is het centrum van deze tekst, staat in het midden. God heeft zijn enige Zoon gegeven. Het begint dus bij God. Dat is belangrijk. Het evangelie en geloven, maar ook de kerk, dat begint niet bij ons. Zo van, ik weet, ik denk, ik presteer, ik ben, ik heb lief, ik doe mijn best. Vergeet het. Het evangelie begint volstrekt eenzijdig bij God. Mensen mogen wel nadenken over God, maar het is niet en nooit bij mensen begonnen. We hebben God niet bedacht en niet uitgevonden. En dat betekent al veel voor je opstelling. Heel wat denken en redeneren over God is behoorlijk hoogmoedig. Heel veel mensen die persen God binnen hun eigen horizon. Maar dan heb je hem al oneindig veel kleiner gemaakt dan hij is. Voorbeeld. De religieus-politieke partij van de fariseeën waar Nicodemus bij hoort. Waren beslist geen achterlijke jongens. Maar omdat ze bij zichzelf begonnen, kwamen ze uit bij een God die volgens hen veel eisend was. Hun idee was, de mensen moeten zo nauwkeurig mogelijk leven. En daarmee dachten ze oprecht God te dienen. En ze kwamen uit bij een veel eisende God. Met al hun regels en wetten en voorschriften waar je doodmoe van werd. Het was vroom bedoeld, ze wilden de Joden echt scherp maken in het dienen van God. Maar intussen was God zelf gereduceerd tot hun beeld van God. Binnen hun eigen horizon. Nou heeft iedereen een beeld van God. Dat hebben we allemaal. Je denkt er wat bij, je hebt er een voorstelling van mijn part bij. We hebben allemaal een beeld van God. Daar kun je eigenlijk niks aan doen. Dat is net zoiets als, je mag niet denken aan een roze olifant. Hop, daar gaan we met z'n allen. Allemaal denken aan een roze olifant. Dat kan je niet blokkeren. We hebben net zo allemaal een beeld van God. Maar het punt is dat je dat beeld dat jij hebt van God voortdurend moet laten bijstellen vanuit het evangelie. Want als je God alleen maar een plek geeft binnen jouw eigen horizon, dan wordt God veel te klein. En als God klein wordt, dat zie je altijd, dan worden mensen groot. En dan komen ze voor God te staan. En niemand die God dan nog echt kan zien. Jij staat dan in de weg. Want hier staat toch iets wat jij al nauwelijks kunt bevatten. Het gaat over de God die heel de wereld lief heeft. Hij heeft heel de wereld lief. Dat lukt ons niet. Om heel de wereld lief te hebben. Vaak willen we dat ook niet eens. Alleen al daaraan zie je dat God boven alles en iedereen uitgaat. Hij heeft heel de wereld lief. En daar hoor jij ook bij. En dus niet een of andere veel eisende God, bij wie jij moet voldoen aan van alles en nog wat. Deze God is een gevende God. Zoveel mensen geloven in een eisende, veel eisende God. En hij is niet een veel eisende God, maar een veelgevende, veelbelovende God. Hij geeft en zelfs wat hij vraagt van mensen, liefde, trouw, oprechtheid, ja, dat geeft hij je dan eerst. Doordat hij je vanuit de hemel van bovenaf geboren laat worden. Dat hij jouw leven gaat omzetten, gaat veranderen, zodat het gaat passen bij hem. En in Jezus, zijn enige zoon, geeft deze God zijn ziel en zaligheid weg om mensen voor zich te kunnen winnen. Geven. Dat is God ten voeten uit. Geven. Laten we maar eens even nagaan in hetzelfde Bijbelboek. Moet je de Bijbel er even bij pakken. Blijven gewoon in Johannes. Hoofdstuk 4. Dus Jezus in gesprek met een vrouw uit Samaria, in de buurt van een waterbron. En dan lees je in hoofdstuk 4 vers 13, iedereen die dit water drinkt, hè, dat water uit die bron, ja, die zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Johannes 6 vers 51. 6 vers 51, daar zegt Jezus: ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam. En daarmee doelt Jezus dan op zijn lijden aan het kruis. Sterven voor de zonden van mensen. Ga naar hoofdstuk 10. Johannes 10 vers 11. Daar zegt Jezus: ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Allemaal geven. Johannes 14. Vers 27. Dat is uit de afscheidsrede van Jezus. Hè? Het gesprek dat hij heeft vlak voor zijn lijden aan het kruis. Het gesprek dat hij heeft met zijn leerlingen. Dan zegt hij tegen hun: ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie. Zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust. En verlies de moed niet. Nee, nou, wat zie je gebeuren? Hebben de mensen nu vrede? Zijn de mensen rustig? Moet je kijken wat er allemaal ronddart in de kranten, op de journaals, alleen al over het griepvirus. Die pandemie. Man. We gaan echt over de top met elkaar. En alle aandacht die daarop gefocust wordt. Ongezond. Met de wereld kan je ook geen rust en moed en vrede geven. Jezus geeft die aan mensen. Laatste voorbeeld, Johannes 15, vers 11. Dat is uit hetzelfde gesprek met zijn leerlingen. Dit zeg ik tegen jullie, om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Nou, allemaal geven, dat hebben we nog niet eens allemaal gehad hoor. God is de gevende God. En dan krijg je natuurlijk de vraag, wat doe je dan? Wat doe je dan? Wat doe je als iemand iets aan je wil geven? En die iemand is ook niet zomaar iemand. Wat doe je dan? Draai je om en loop je weg? Hou je armen over elkaar? Nou, even kijken. Of steek je hand uit? God heeft er echt een bedoeling mee voor jou, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Je leest het hier. Opdat, is de bedoeling, opdat ieder die in Jezus gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Niet verloren, maar eeuwig leven. Er staat wel wat op het spel, zou je zeggen. Maar hoezo? Waarom zou deze God kunnen bepalen of je eeuwig leven hebt of dat je verloren gaat? Waarom? Omdat hij de wereld zo lief heeft. Zijn wereld die hij gemaakt heeft. De mensen die hij op die wereld heeft neergezet. En toen was de wereld echt nog een huis om in te wonen. En daarna werd het een afbraakpand. Door de schuld van mensen, de zonden van mensen. Daarom heeft God zijn enige zoon gegeven. Om al die schuld te boeten aan het kruis. Daar heeft God al zijn ziel en zaligheid in gelegd. Zou jouw ziel en zaligheid dan ergens anders liggen? Hij wil eeuwig leven aan je geven. Probeer dat zelf maar eens te bereiken. Of in elkaar te zetten. Dan zeg je, ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Eeuwig leven, moet er niet aan denken. Eeuwig leven, ja, nee. Dat is ook niet eeuwig leven hier en nu in dit leven. Eeuwig leven is in de Bijbel altijd met God leven. En dat mag hier beginnen. En dat hoeft nooit meer te eindigen. Met God leven. Dat is het geheim. Hij wil het aan je geven. Wat doe je dan? De ontmoeting met deze gevende God vooronderstelt slechts ontvankelijkheid. Nou ja, slechts. Wat is ontvankelijkheid? Ontvankelijkheid, dat is alles loslaten, alles los willen laten, wat we als mensen zo belangrijk vinden. Kijk dan, daar heb je onszelf weer, hè? Wat wij belangrijk vinden. Dan starten we weer aan onze eigen kant. Onze prestaties, onze gedachten, onze bezittingen, onze successen, onze eigen zekerheden. De Bijbel noemt dat heel vaak afgoden, niet goden. Zogenaamde goden. En daar zijn er wel wat van. Je hebt liefde voor geld. Geld is een enorm invloedrijke god in onze wereld. Je hebt de god die bezit heeft, minstens zo invloedrijk. De carrière god. Sport, hè, als winnen alles is. Uiterlijk, je uitstraling. Hoe je lijkt, belangrijker dan wie je bent. Maar vervangers van God kunnen nooit geven aan jou wat God aan jou wil geven. Afgoden die zuigen je leeg, maken je leeg, ze geven je niks, maar ze vragen wel alles. Al je energie, al je aandacht. En een heleboel dingen krijgen een status die ligt ver boven hun werkelijke waarde. Want als je leven op het spel staat, wat heb je dan aan je huis? Aan je baan, aan je centen, aan je carrière. Daar gaan veel mensen voor. En God is afgeschreven. Nou, dat is die wereld die God zo lief had, dat hij zijn enige zoon daarvoor gegeven heeft. En wie beseft dat hij verdrinkt in een zee van afgoden, die ontdekt ook dat hij een redder nodig heeft. En God geeft die. Wat doe je dan? Als God jou laat ontdekken en je dan niet laat zitten, Als hij je dat laat ontdekken van, hé, waar zit ik eigenlijk met mijn leven? En waar wil ik eigenlijk naartoe? En hoe belangrijk is het eigenlijk? En dan kom je God tegen en hij geeft je redding. Wat doe je dan? Doe je handen eens open. Als onze eigen handen open gaan, dan kan je ook niet meer zoveel van jezelf vasthouden. Als je handen open gaan en als je kunt en wilt ontvangen, dan gaat ook je hart open. Er gebeurt een geboorte van boven. En alles ziet er anders uit. Je ziet opeens ook het recht van God op jou. Zijn recht als koning van het koninkrijk van de hemel. Zoals Jezus dat hier noemt. Hoe kom je daar? In het koninkrijk van de hemel of het koninkrijk van God. Daar waar je leven krijgt. En de ogen van ons hart openen zich, dankzij die gevende God, de ogen van ons hart openen zich voor Jezus. De enige, die wonderlijke Jezus, de geliefde, Gods ziel en zaligheid voor mensen. Die hanger in die ketting van woorden, de edelsteen in het midden, Jezus, Gods enige Zoon, gegeven. En als je daarmee dit korte Bijbelvers nog weer samenvat, dan heb je in feite de hele Bijbel samengevat. Dan heb je alles. Jezus, Gods enige Zoon, gegeven. De redding van mensen begint dus inderdaad van boven. Van God uit. En het bleef niet buiten onze werkelijkheid. Jezus kwam hier op aarde om te leven en te lijden. En alles wat God op die manier tot stand bracht, dat geeft hij weg aan jou. Ook hier en nu, met dat je hier zit te luisteren, komt God naar je toe. Ontmoet je hem. Wat doe je? Ga het maar eens proberen. Deze Bijbeltekst, kort genoeg om op een memobriefje te schrijven. Of tussendoor in je hart op te zeggen. Een tekst zo krachtig. De hele Bijbel in een notendop. En het laat je de kracht van God zien. In Jezus. Leer de woorden van zo'n vers uit je hoofd. Zodat ze in je hart komen. De hemel in je hart. Leven in je hart. Laat God jou nieuwe dingen leren door deze woorden heen. En dan ga je de rest ook zien. Ik sluit af met twee gevende teksten die we al samen gelezen hebben. Johannes 15. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. En Johannes 10. Ik ben gekomen om jullie het leven te geven. In al zijn volheid. Hij geeft. Ben jij de ontvanger? Amen. Thank you. laten we bezingen wat we geloven met gezang 179b. En dat laten we volgen door gezang 165. Dus eerst 179b, de geloofsbelijdenis. En daarna zingen we gezang 165. En dat doen we staan.
Thank you.
bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, we mogen het leren u te prijzen. En dat niet omdat u zozeer gesteld bent op uw eigen eer als een God opgesloten ver weg die mensen voor zich laat buigen, maar juist omdat u de mensen zo lief hebt en ze zo tot de bestemming van hun leven mogen komen. Vader, wij bidden u, help ons het aan te nemen, het kapitaal van uw liefde, om Jezus wil. Het wonder van Jezus Christus, uw enige Zoon die u gegeven hebt. En dat we dat doen zonder argwaan en achterdocht, maar blij en verwonderd over uw liefde. En help ons ook dat het niet buiten ons hart omgaat als een mooi verhaal, maar wat niet landt in onze levens, omdat we te vol zijn van onszelf. Doe de hele wereld de grootheid van uw vaderhart kennen. We hebben het samen in deze wereld zo hard nodig. De boodschap van genade in deze prestatiemaatschappij, waar mensen op hun tenen lopen, waar je niet loskomt van je verleden, waar je almaar verder wordt gejaagd. U gunt mensen een nieuwe kans. U geeft mensen leven. U leidt ons uit het donker van zonde naar het licht van uw liefde. Leer ons leven in dat licht. En leer ons elkaar ook bezien in dat licht. Want niet alleen wij mogen staan in de lichtkring daarvan, ook de ander mag dat, met wie hij of zij is. Heere God, wees met uw genade en liefde aanwezig in deze genadeloze wereld. Dat is ons gebed dat we bidden in de naam van Jezus. En in hem ligt het allemaal voor mensen opgeslagen en weggelegd om het uit te delen. Uw liefde, uw vergeving, uw genade, uw heil voor ons mensen, waar dan ook. Doe ons hem kennen. Onze Heer Jezus, met heel ons hart, heel onze ziel en al onze krachten. Beziel ons daarvoor met uw Heilige Geest. Geef ons bereidheid om het met elkaar aan te gaan en samen erover verder na te denken. En het roept altijd weer veel op. Het zet ons altijd weer ondersteboven. Het bevraagt ons op onze gewoonten. Maar het wil ons vooral aan de hand van uw woord laten groeien in wat we voor u, voor onszelf en voor elkaar mogen betekenen. Niet zelf op eigen kracht, want dat moeten we al vaak genoeg, maar in uw naam. Heren, wij bidden u, laat dit evangelie mogen uitgaan over heel de wereld. Laat het mogen terechtkomen bij mensen die het nodig hebben. En dat is iedereen. In het bijzonder. Mensen die niet meer over hun leven kunnen heen kijken. Mensen die stuk gaan van de honger. Mensen die kapot gaan door misbruik. Mensen die het niet meer zien zitten. Mensen die moeten vrezen voor hun leven. Mensen die te maken krijgen met rampen. Mensen die verdriet hebben in hun leven. Maar net zo goed ook de mensen die het zo goed doen in deze maatschappij, die carrière maken, die veel geld verdienen, een hoop bezittingen hebben. Iedereen heeft het nodig. Laat uw evangelie uitgaan en wilt u doen wat wij als mensen zelf niet kunnen. En dat is harten openzetten en mensen opnieuw van bovenaf geboren laten worden, zodat levens steeds meer gaan passen bij u. Vader in de hemel, wij bidden om uw zegen over het werk van ENR, evangelisatie en recreatie, ook deze zomer weer op veel plekken in dit land. Wilt u degenen die daarvoor hun tijd geven zegenen? Geef dat ze door daar te zijn en op te treden contacten kunnen leggen met mensen, iets kunnen meegeven. Iets waarvan ze misschien helemaal zelf niet zien wat het gaat doen in mensenlevens. Maar als u het geeft, dan mag een zaad geplant worden die ooit een keer uitgroeit tot een vruchtbare boom. Heere, wilt u het zo zegenen, dat werk? Vader in de hemel, wees met uw wereld, wees met de mensen. U hebt ze lief. Dat pikken we uit de Bijbel op. Dat houden we ook aan u voor, opdat u uw genade en barmhartigheid ook in deze week zult laten uitgaan, overal. En help ons in dat licht te leven met u en dus voorgoed. Amen. Wij geven onze liefdegave in de collecte en die is vanmiddag bestemd voor het werk van de commissie Kind en Kerk. Oftewel, de kinderbijbelklassen, zoals die onder andere gehouden worden. Impressie van de dienst van vanmorgen, gezin, school, kerk, dienst. Ik was er vanmorgen ook niet. Schaap gezocht. En wat was dat? Gistermiddag. Het was hier in de kerk. Theater in de kerk. Het moet niet gekker worden hier zo. Oké, was van gistermiddag. Was u ook niet, ik ook niet trouwens. Anderen gelukkig wel. Dank voor de correctie. Wij zijn toe aan onze slotzang. Dat wordt Psalm 150. We zingen dat in beurtzang. Dus let u goed op de schermen. Thank you. Ontvang de zegen van de Heer en neem die mee in uw leven. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.